Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Met uit Psalm 135 zingen wij het eerste vers. Prijs de naam van uw God, zere knechten hier vergaat. Prijs zijn naam en wijs gebod, daar in het voorhof staat geschaard. En uw ambt bekleed met eer in het huis van onze Heer. Psalm 135 en daarvan het eerste vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de Handelingen der Apostelen en daarvan het zesde hoofdstuk. Wij herzeggen u Handelingen 6, doch vooraf zal u gelezen worden uit de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 30, waarna wij zingen uit Psalm 132, daarvan het zesde vers: bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. En wat er verder volgt, Psalm 132, vers 6.
Van de regering der kerk door kerkelijke ambten. Wij geloven dat deze ware kerk geregeerd moet worden naar de geestelijke politie die ons onze Heere heeft geleerd in zijn woord, namelijk dat er dienaars of herders moeten zijn om Gods woord te prediken en de sacramenten te bedienen. Dat er ook opzieners en diakenen zijn om met de herders te zijn als de raad der kerk en door dit middel de ware religie te onderhouden en te maken dat de ware leer haar loop hebben. Dat ook de overtreders op geestelijke wijze gestraft worden en in de toom gehouden, opdat ook de armen en bedrukten geholpen en getroost worden nadat zij van noden hebben. Door dit middel zullen alle dingen in de kerk wel en ordelijk toegaan wanneer zulke personen verkoren worden die getrouw zijn en naar de regel die de heilige Paulus daarvan geeft in de brief aan Timotheus.
MUZIEK
Handelingen 6. En in dezelfde dagen als de discipelen vermenigvuldigden, ontstond een murmurering der Grieken tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden. En de 12 riepen de menigte der discipelen tot zich en zeiden: het is niet behoorlijk dat wij het woord Gods nalaten en de tafelen dienen. Zie dan om, broeders, naar 7 mannen uit u die goede getuigenis hebben, vol des Heilige Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. Maar wij zullen volharden in de gebeden en in de bediening des woords. En dit woord behaagde al de menigte. En zij verkoren Stefanus, een man vol des geloofs en des Heilige Geestes, en Filippus en Prochorus en Nicanor en Timon en Parmenas en Nicolaus, een Jodengenoot van Antiochië, welke zij voor de apostelen stelden. En deze, als zij gebeden hadden, legden hun de handen op. En het woord Gods wies, en het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer. En een grote schare der priesters werd het geloof gehoorzaam. En Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En er stonden op sommigen die waren van de synagoge, genaamd der Libertijnen en der Cyreneërs en der Alexandrijnen en dergenen die van Cilicië en Azië waren, en twisten met Stefanus. En zij konden niet wederstaan de wijsheid en de geest door welke hij sprak. Toen maakten zij mannen uit die zeiden: wij hebben hem horen spreken lasterlijke woorden tegen Mozes en God. En zij beroerden het volk en de ouderlingen en de schriftgeleerden. En hem aanvallende grepen zij hem en leidden hem voor de raad. En stelden valse getuigen die zeiden: deze mens houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. Want wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus, de Nazarener, deze plaats zal verbreken. En dat hij de zeden veranderen zal die ons Mozes overgeleverd heeft. En allen die in de raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht, eens engels.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze avond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 6, en daarvan de versen 8 tot en met 15. Handelingen 6 van het 8e tot en met het 15e vers, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. En Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En er stonden op sommigen die waren van de synagoge, genaamd der Libertijnen en der Cyreniërs en der Alexandrijnen en dergenen die van Cilicië en Azië waren, en twisten met Stefanus. En zij konden niet wederstaan de wijsheid en de geest door welke hij sprak. Toen maakten zij mannen uit die zeiden: wij hebben hem horen spreken lastelijke woorden tegen Mozes en God. En zij beroerden het volk en de ouderlingen en de schriftgeleerden, en hem aanvallende grepen zij hem en leidden hem voor de raad. En stelden valse getuigen die zeiden: deze mens houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. Want wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus de Nazarener deze plaats zal verbreken en dat hij de zeden veranderen zal die ons Mozes overgeleverd heeft. En alle die in de raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens engels. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons bij Stefanus de diaken. En we letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats met Gods geest vervuld. In de tweede plaats van godslastering beschuldigd. En in de derde plaats door Gods glans beschenen. Dus dit gedeelte bepaalt ons bij Stefanus, de diaken, onze eerste gedachte met Gods geest vervuld. We lezen daar een duidelijk getuigenis van in de versen 8 tot en met 10. Hij was vol van geloof en van kracht. Hij deed wonderen en grote tekenen. En het was ook zo dat hij vol was met wijsheid, omdat hij sprak door de geest, zodat ze hem niet konden wederstaan. Dus vervuld met de Heilige Geest. Onze tweede gedachte van godslastering beschuldigd. U vindt dat in de versen 11 tot en met 14, waar we lezen dat er mannen zijn die hem belasteren. En dat wordt overgenomen door het volk, zodat de ouderlingen en de schriftgeleerden ingrijpen en hij voor het Sanhedrin komt te staan als een beschuldigde. En onze derde gedachte, door Gods glans beschenen, het 15e vers. Een wonderlijk woord als zij verwachten dat hij, die rekenen kan op de doodstraf, daar zo rustig staat en zijn aangezicht blinkt als het aangezicht van een engel. De Heere geeft getuigenis aan zijn eigen werk. Gemeente, de Bijbellezing vanavond en ook de komende periode, laatste periode van dit jaar en de eerste periode van het nieuwe jaar, als de Heere het geeft, zal gaan over Stefanus. Een gedeelte over zijn leven, vanavond bijvoorbeeld, en ook het slot van de Bijbellezingen zullen gaan over het leven en sterven van Stefanus. Maar het grootste gedeelte, dat zal gaan over de verdedigingsreden die hij gehouden heeft voor het Sanhedrin, waarin heel veel geschiedenissen van het Oude Testament naar voren zullen komen. En de waarde van deze reden van Stefanus is dat er nieuwtestamentisch licht valt over het Oude Testament. En dat we deze geschiedenissen mogen zien vanuit het Nieuwe Testament. Ook vanavond zal dat wel blijken, maar dat heeft ook onder het Joodse volk veel verzet gegeven. Van het persoonlijke leven van Stefanus weten we niet zoveel, jongens en meisjes. Ik kan eigenlijk maar heel weinig van hem vertellen. Is hij getrouwd geweest? Weten we niet. Heeft hij kinderen gehad? Weten we niet. Was hij rijk? Was hij arm? Dat weten we niet. Er is heel veel wat we niet weten. En dat komt omdat Lucas, de schrijver van de Handelingen der Apostelen, het licht eigenlijk maar laat vallen op één punt, en dat is: Stefanus was een getuige. Stefanus was een dienstknecht van de Heer Jezus Christus. Hij was ook een bijzondere getuige. En dat ligt ook in zijn naam Stefanus uitgedrukt. De naam Stefanus komt van het Griekse woord Stephanos. En Stephanos, dat betekent krans of kroon. En zo'n krans of kroon, dat was de beloning die uitgereikt werd aan winnaren van een wedstrijd. De apostel Paulus die gebruikt in zijn brieven dat beeld van die kroon ook heel regelmatig. Hij heeft het dan over een onverwelkelijke en een onverderfelijke kroon. En dat Stefanus deze naam draagt, kroon, dat ziet op de martelaarskroon die hij straks zal mogen ontvangen. Want Stefanus was de eerste martelaar. Misschien denkt u, ja, de Heer Jezus is toch ook gestorven. Ja, maar de Heer Jezus was geen martelaar. De Heer Jezus was het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Van de vroege kerk is Stefanus de eerste martelaar. Een getuige, een bloedgetuige van de Heer Jezus Christus. En daar zijn er velen op gevolgd. En we mogen wel zeggen, daar volgen er nog altijd velen op. Want die strijd waar het nu en ook in de komende tijd over zal gaan, dat is een strijd, gemeente, die gaat nog altijd door. En dat is niet alleen een strijd in de wereld, maar dat is een strijd die zich afspeelt vooral ook in de kerk. Dat komt omdat het een godsdienstige strijd is. De vorst der duisternis die begeeft zich ook in het rijk van de kerk. Het boek Handelingen, dat begon zo troostvol. U weet het, Handelingen 1, de hemelvaart. Handelingen 2, de grote Pinksterdag. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En ze hebben gesproken de dingen die de Heere hen gaf uit te spreken. De grote werken Gods. En de ambtelijke arbeid die was zo rijk gezegend. Op één dag 3000 mensen tot God bekeerd. En de volgende dag ook weer 2000 mensen. En dat ging zomaar door. Het woord Gods wies. Dat staat ook in het 7e vers. En het woord Gods wies en het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer. En een grote schare der priesters werd den gelovigen gehoorzaam. De Heilige Geest werkte heel krachtig. Maar ja, als de Heilige Geest krachtig werkt, dan is de vorst der duisternis ook altijd aanwezig. Waar de Heere zijn kerk bouwt, daar bouwt de duivel zijn kapel naast. Het is nog maar kort na de Pinksterdag of de apostelen die worden gevangen genomen. Handelingen 4. En daar staan ze voor het Sanhedrin. En even later, daar is de geschiedenis van Ananias en Safira. Leugen in die eerste christengemeente. Mensen die het werk van de Heilige Geest nabootsen. Mensen die de knechten des Heren bedriegen en de Heilige Geest liegen. Wie had dat verwacht dat er zo'n smet zou vallen op die eerste gemeente? De vorst der duisternis is actief. Maar gemeente, de Heren gaat door. En dat is de troost van het boek Handelingen. Straks dan eindigt het met het woord onverhinderd. Al zijn er dan in onze ogen zoveel hinderingen. Maar het woord Gods wies. En het is hier zelfs zo dat een grote schare der priesters den gelovigen gehoorzaam werd. En dat is een troostvolle gedachte, want het zijn juist de priesters geweest in Handelingen 5... die de handen geslagen hebben aan Petrus en Johannes. Maar het gaat zo goed, zouden we zeggen, dat de apostelen die hebben werk te over. Ze kunnen het allemaal niet meer bolwerken. En het is zelfs zo dat er in de bediening der armen blijven naar dingen liggen. Zodat er geklaagd wordt dat de weduwe der Grieken in de dagelijkse bediening van de tafels werden overgeslagen. En dan moeten de apostelen prioriteiten stellen. Zij moeten zich immers bezighouden met het woord, met de prediking, met de verkondiging. En dan moeten er andere mannen komen die dan de zorg voor de armen en voor de ellendigen in de gemeente op zich zullen nemen. Zodat dat niet in de knel zal komen. En de apostelen zich kunnen wijten aan hun eigenlijke taak, de bediening van het woord. En zo is het dat er 7 diakenen worden verkozen in de gemeente van Jeruzalem. Niet dat het diakenambt op zich een geheel nieuw ambt is, want het is het priesterambt. Het vertegenwoordigt eigenlijk het priesterlijk ambt van de Heere Jezus hier op deze aarde in de kerk. En gemeente, daarom is het diakenambt geen minder ambt dan het ambt van ouderling. Ik denk wel eens, wat is het toch heel erg dat dat ambt van Christus zo gedevalueerd is, dat wij maar weinig zicht meer hebben op wat het diakenschap nu eigenlijk is. En we worden hier vanavond bepaald bij een diaken die vol is met de Heilige Geest. Een man die zijn taak heeft verstaan. Want wat wordt er een mooie getuigenis van hem gegeven, reeds eer dat hij gekandideerd werd. U kunt het lezen in het 5e vers. Hij was vol des geloofs en des Heiligen Geestes. En dat woordje geloof, dat kan hier ook betekenen trouw. En dat zal hier waarschijnlijk de betekenis zijn. Het was een hele trouwe man. En dat heb je nodig om diaken te kunnen zijn. Dat heb je nodig om ambtsdrager te kunnen zijn. En hij was niet alleen heel erg getrouw, maar hij was ook vol met de Heilige Geest. Hij werd door de Heilige Geest geleid. Het was een kind van God. Want zoveel als er door de Geest geleid worden, die zijn kinderen Gods. Wat is dat nodig ook om diaken te zijn? Om te kunnen vertroosten dat de Heilige Geest daarin leidt. Wel nu, hij wordt bevestigd, de handen worden hem opgelegd. En het gedeelte wat nu volgt, dat is na zijn bevestiging. En dan wordt het nog een keer herhaald. Er staat dat hij vol was van geloof en kracht. En dan zeggen onze kanttekenaren, dat woordje geloof, dat betekent nu wat anders. Het woordje geloof, dat betekent hier, we moeten het nemen voor de kennis en de toestemming der leer, als voor het vast betrouwen op de evangelische beloften. Dus je zou kunnen zeggen, het geloof dat was niet alleen in zijn hart geplant, maar deze man had ook geloofskennis en hij had ook geloofsvertrouwen. vertrouwen. De daden van het geloof zijn kennen en vertrouwen. En die daden die waren ook door de Heere tot oefening gebracht, zodat hij geloofskennis had. Zal straks ook wel blijken, niet alleen geloofskennis van zichzelf en van zijn verlorenheid, maar hij kende de Heere Jezus Christus. En hij had ook geloofsvertrouwen. Hij had geleerd om zich niet te verlaten op zijn eigen werken, maar zich te verlaten op het werk van de Heere Jezus Christus alleen. En hij was ook vol van kracht. Ze hadden de handen opgelegd, de apostelen, dat was een symbool, zoals wij dat bijvoorbeeld ook nog wel kennen bij bevestiging en bij huwelijk. Dan worden de handen zegenend uitgebreid als een teken van het neerdalen van Gods zegen. En dat was bij Stefanus ook werkelijkheid geworden. De geest was neergedaald, de zegen kwam over hem. En wat hij deed, dat was met kracht. Er ging kracht van zijn bediening uit. De Heere gaf daar getuigenis aan. Hij deed wonderen, hij deed tekenen onder het volk. Opmerkelijk, tot hiertoe wordt dat in het boek Handelingen alleen maar van de apostelen gezegd. Dat zij tekenen en wonderen deden. Maar nu lezen wij dat ook van deze diaken. Deze diaken heeft zijn taak verstaan. Hij heeft beseft dat het diakenschap, dat is niet alleen maar zorgen voor het natuurlijke brood. Wie dat denkt, die weet niet wat het diakenschap inhoudt. Het diakenschap, dat de kern van het diakenschap bestaat in de troostelijke redenen die vanuit Gods woord aan de armen en ellendigen mogen worden voorgehouden. En terwijl hij dat deed, heeft de Heere dat ook bekrachtigd. Door wonderen en tekenen om zijn eigen woord te bevestigen. En wat komt daarop af? Weerstand. Enorme weerstand. Je zou het niet verwachten. Maar de vorst der duisternis komt erop af. Want er staat in het 9e vers: en er stonden op sommige mannen die waren van de synagogen. Dus het waren geen wereldse mensen, maar het waren kerkmensen. Het waren Joodse mensen. Ze waren van de synagogen in Jeruzalem. En in Jeruzalem, daar waren inmiddels heel wat Joden die teruggekeerd waren uit het buitenland. Ze waren weer geïmigreerd, teruggekeerd. Ze waren eerst verstrooid vanwege de vervolgingen naar allerlei plaatsen, maar er waren er een aantal die teruggekeerd waren en die zochten elkaar daarop. Als ze uit hetzelfde land waren. En dan vormden zij binnen de synagoge een gemeenschap. En in de synagoge, daar werd gestudeerd. Dit waren geen domme mensen. Dit waren mensen die hun leven ervan maakten om zich te verdiepen in het woord en de dienst van de Heere. En deze mensen stuiten op de boodschap die Stefanus brengt. Eerst kwam de vijandschap van de kant van de oversten, de overpriesters en de Sadduceeën. Dat was al in Handelingen 4 zo. Maar hier komt het vanuit de synagoge zelf. Het komt van de Grieks sprekende Joden. En dan worden er hier 5 van die groepen genoemd. In de eerste plaats wordt er gesproken over de Libertijnen. De Libertijnen, dat zijn de Joden die teruggekeerd zijn uit Italië. In het verleden zijn deze Joden als slaven gevangen genomen en weggevoerd naar Italië. En onder keizer Tiberius hebben ze hun vrijheid teruggekregen. zijn ze teruggekomen naar Jeruzalem en hebben daar in Jeruzalem een gemeenschap gevormd van de Libertijnse Joden. Daar heb je de Cyreniërs, dat waren de Joden die teruggekeerd waren uit Afrika. Ook zij hebben elkaar opgezocht. Cyrene ligt in Libië en Libië ligt in Afrika. Dan heb je de Alexandrijnse Joden. Alexandrië ligt in Egypteland. Dus deze Joden die zijn teruggekomen uit Egypteland. En dan tenslotte heb je nog verschillende Joden uit Cilicië en uit Azië. Dat waren Joden waarvan wij zouden zeggen uit Zuidoost-Turkije. En in Cilicië lag ook de stad Tarsis. En dan weten onze jongens en meisjes wel, dat was de geboorteplaats van Saulus. Saulus van Tarsen. En het is heel goed mogelijk dat Saulus ook bij deze verzetsbeweging, zou ik het willen noemen, aanwezig is geweest. Hij zal zich ook bij zijn mensen gevoegd hebben, namelijk degenen die uit Cilicië waren. En wat doen deze kerkmensen, wat doen deze Joden? Ze twisten met Stefanus. Ze zijn het niet met hem eens. Ze horen dat hij een andere leer brengt. En ze gaan met hem in discussie. En dat zullen ze gedaan hebben in de zuilengalerij van de tempel. En de mensen die zullen daarna geluisterd hebben, ze stonden erbij en ze keken ernaar. En ze hoorden hoe dat ging tussen Stefanus en de groepen mensen die hem omringden en die tegen hem ingingen. En die probeerden hem onderuit te halen met allerlei strikvragen die ze stelden. En dat is eigenlijk heel opmerkelijk, want ik las dat normaal gesproken onder die verschillende synagogen was er een grote strijd. Ze hadden allemaal hun eigen koninkrijkje. Ze bleven bij elkaar uit de buurt en iedereen meende de wijsheid in pacht te hebben. En nu is het heel opmerkelijk, in Stefanus hebben ze nu een gemeenschappelijke vijand gevonden. En dan sluiten zich de gelederen van deze vijf. Het is net als bij de vervolging van de Heer Jezus. Pilatus en Herodes werden vrienden van elkaar. Het waren twee grote vijanden van elkaar, maar nu hadden ze een gemeenschappelijke vijand. En allen keren ze zich tegen deze Stefanus. En de onderwerpen waar het over gaat, dat is de tempel en Jeruzalem, de heilige stad en de wet, de ceremoniële wet die door Mozes was gegeven en de toekomst van de tempel, de toekomst van Israël. En als ze daar zo met elkaar over aan het spreken zijn, dan wordt het redetwisten, want het botst op elkaar. Maar Stefanus wint. Want er staat, en zij konden niet wederstaan de wijsheid en de geest door welke hij sprak. Jongens en meisjes, hij was van de Heere geleerd. En dat mag ook blijken in deze discussies. De Heilige Geest die geeft hem de juiste antwoorden. Dat had de Heere ook aan zijn discipelen beloofd in Lucas 21... De Heer had gezegd, ik zal u een mond der wijsheid geven, welke niet zullen kunnen tegenspreken, noch wederstaan, alle die zich tegen u zetten. De wijsheid waarmee Stefanus sprak, was van een andere orde. De wijsheid van deze Joden was een verstandelijke wijsheid. Het kwam allemaal uit de boeken, het kwam niet uit hun hart. En de ware wijsheid was voor hen verborgen. Ze redeneerden alles aan elkaar. En de wijsheid van Stefanus is een wijsheid van boven. Is een wijsheid gewerkt door de Heilige Geest. Is een wijsheid die Stefanus in zijn hart ook heeft mogen leren. En in vergelijking daarmee is de wijsheid van de Joden maar een waanwijsheid. En dat hebben die mensen goed aangevoeld. En waar brengt het dan? Gemeente, dat kan tweeërlei uitwerking hebben. Ze hadden kunnen merken dat Stefanus geleid werd door de Heilige Geest en zich onder die boodschap kunnen verootmoedigen. Ze hadden met een heilbegerig hart kunnen vragen om geleerd te mogen worden. Maar in plaats daarvan verzetten ze zich ertegen, verharden ze zich ertegen. En wat er groeit, dat is bittere haat en vijandschap. En ten diepste, dat zal straks blijken in onze tweede gedachte, ten diepste is er maar één ding waar het over gaat. En dat is over die enige naam. Het gaat over de vrije genade. De prediking van vrije genade. Dat is de prediking die Stefanus heeft gebracht voor verloren zondaren. En dat was een boodschap. Daar moesten deze godsdienstige Joden niks van hebben. Dat stuiterde tegen hun hart. Dat raakte hen in het hart van hun godsdienst. Het was net als tijdens de omwandeling van de Heer Jezus op de aarde. Waar de fariseeën en de schriftgeleerden ook ziedend waren om de boodschap van vrije genade. Gemeente, daar ging het over. Het is of genade of het is uit de werken. En dat botst. En daar gaat het vandaag ook over. In alle discussies die er plaatsvinden in het kerkelijke leven gaat het bijna altijd over deze vraag. Is het nou vrije genade of is het uit de werken? Is het vanuit Gods welbehagen of is het omdat ik het zo graag wil? Ten diepste draait het daar altijd over. En misschien ook wel in uw eigen hart. Het zou maar zo kunnen zijn dat u ook vanavond met een opstandig hart in de kerk zit of andere keren. En dat u denkt, nou als het zo moet, dan hoeft het van mij niet. Is een grote vraag, gemeente, waar brengt het ons? Verootmoedigt het ons of brengt het ons in de vijandschap? En als deze mensen uitgepraat zijn, want ze lopen vast, ze winnen het niet, ze kunnen geen bewijzen meer aanvoeren, Stefanus is hen te sterk, dan worden ze vals. Ze komen er niet onder, maar ze worden vals, onze tweede gedachte van godslastering beschuldigd. Wat gaan deze Joden nu doen? Ze kiezen een heel vals middel. En het middel dat ze kiezen tegen Stefanus om hem te breken, dat is het middel van de laster. En dat is voor de Joden een welbeproefd middel. Want dat heeft namelijk tegen de Heer Jezus ook prachtig gewerkt. Immers, hij is aan het kruis terecht gekomen zoals ze dat zo graag wilden hebben. Het middel van de laster. De gemeente, dat middel dat wordt nog gebruikt tegen de ambtsdragers om hun mond te snoeren, om hun kracht te breken. Als men het niet winnen kan, ook in het kerkelijke leven, dan kiest men nogal eens voor dit middel. Waarom? Waarom kiezen deze mensen nou voor de laster? Het is pure vijandschap. Haat tegen de leer van vrije genade. Blinde haat. Het was nogal eens zo met die buitenlandse Joden die terugkeerden, dat ze veel feller waren dan de Israëlische Joden. Veel fanatieker. Ze hadden allemaal hun eigen stokpaardjes. Zij wisten het alleen maar goed. En als iemand daartegen inging, dan krijg je deze reactie. Hoor maar, toen maakten zij mannen uit die zeiden: wij hebben hen horen spreken lasterlijke woorden tegen Mozes en tegen God. Er worden valse getuigen gezocht. Mensen worden omgekocht met geld of ze worden gemanipuleerd. Ze laten zich voor het karretje spannen om tegen deze Stefanus te getuigen, want die man moet weg en zijn mond moet dicht. Dit geluid, dat moet verstommen. En ze komen met deze beschuldiging: wij hebben hem horen spreken lasterlijke woorden tegen Mozes en tegen God. Het is net als bij de Heer Jezus. Toen heeft men ook gebruik gemaakt van valse getuigen. Mensen die voor geld bereid waren om een vals getuigenis te spreken. Hij heeft Gods lasterlijke uitspraken gedaan, zeggen ze van Jezus. Hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? En ze zeggen van Stefanus: hij heeft God gelasterd. En hij heeft Mozes gelasterd. Wat hebben wij nog getuigen van nodig? Deze mensen keren werkelijk alles om. Dat is een kenmerk van lasteren. De zaak omdraaien. De zaak een wending geven. En dat zal Stefanus straks in die rede die volgen zal, zal hij duidelijk maken dat hij niet God lastert, maar dat zij God lasteren. Hij zal in zijn rede, waarin hij de oudtestamentische geschiedenissen laat passeren, zal hij duidelijk maken dat hij zich niet verzet tegen Mozes, maar dat zij zich verzetten tegen Mozes. Dat hij zich niet verzet tegen God, maar dat zij zich verzetten tegen God. De dingen waar ze Stefanus van beschuldigen, daar staan ze zelf schuldig aan. Ze draaien het om. Ze projecteren het op hem. Lasterlijke woorden tegen Mozes en tegen God. En ze beroerden het volk. Ja, lastering, dat werkt vaak wat uit. Dat roet in het verborgene. Daar heb je geen zicht op. Je kunt niet zien wat er onderhuids gebeurt. In het boek Handelingen tot hiertoe staat het volk aan de zijde van de apostelen. We kunnen dat verschillende keren lezen, dat ze veel eerbied hadden en dat de apostelen achting hadden bij het volk. Maar deze laster zorgt ervoor dat het volk omslaat. Ze geloven het. Want als je de naam van Mozes maar laat vallen, dan is het Joodse volk heel gemakkelijk te manipuleren. Is het werkelijk waar dat hij tegen Mozes is en dat hij tegen de wet van Mozes is? Ze laten dat hier en daar rondgaan en dat heeft het gewenste effect. Het volk wordt beroerd. Het volk keert zich tegen deze boodschap. En de ouderlingen en de schriftgeleerden hem aanvallende, grepen zij hem en leidden hem voor de raad. Bij de schriftgeleerden moet u denken aan mensen die voor rabbi gestudeerd hebben en die afgestudeerd waren en die ook zo'n status bereikt hadden dat zij bevoegd hadden om veroordelingen uit te spreken. Stefanus wordt gevangen genomen en hij wordt geleid voor de Joodse raad, waar hij verantwoording zal moeten afleggen van de uitspraken die hij heeft gedaan. Een gemeente in gedachten zien we hem daar staan voor het Sanhedrin. Het is dezelfde plaats waar zijn broeders hebben gestaan, in Handelingen 4. Waar ze ter verantwoording geroepen werden, ook al toen ze spraken over die enige naam. Het is dezelfde plaats waar zijn meester heeft gestaan. De Heer Jezus Christus. die ook ter verantwoording werd geroepen door de Joodse raad, het Sanhedrin, over zijn boodschap en over zijn prediking. En ze stelden valse getuigen die zeiden: deze mens houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen de heilige plaats en de wet. Nou, dat is zo'n beetje de zwaarste beschuldiging in Joodse kring die geuit kan worden. Lastelijke woorden tegen deze plaats, en deze plaats, dat is het heiligdom, dat is de tempel en de wet, dat is de wet van Mozes. Nou, dan moet je met je handen afblijven. Iemand die dat doet, die heeft de doodstraf verdiend. En daar wordt Stefanus van beschuldigd. Ze stellen hem in kwaad daglicht. Ze verdraaien de boodschap. Maar natuurlijk heeft Stefanus het wel gehad over de wet. En natuurlijk heeft Stefanus gesproken over het heiligdom. Maar niet op deze manier. Dat is hun interpretatie. Dat is de wending die zij daaraan geven. Want we hebben hem horen zeggen, zeggen ze, we zijn er zelf getuigen van geweest. Ja, de waarheid die wordt heel kunstig in leugen omgezet. En er zijn lasteraars, die zijn er altijd meester in om dat te doen. De waarheid over de tempel, de waarheid over de wet, wordt in leugen omgezet. Wat heeft Stefanus nou gedaan? Het staat er zo heel mooi. Hij heeft Jezus de Nazarener gepreekt. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft de boodschap van vrije genade gepredikt. Weet u wat Stefanus heeft gedaan? Hij heeft de Heer Jezus neergezet in zijn boodschap als de vervuller van de wet. Nee, de Heer Jezus is niet gekomen om de wet en de profeten te ontbinden. Daar werd hij ook van beschuldigd tijdens zijn omwandeling op deze aarde. Maar de Heer Jezus is gekomen om de wet en de profeten te vervullen. En wat is nou de inhoud van die lange reden die hij straks gaat houden? Dan zal hij telkens laten zien, en dat is de waarde van die reden, dat het Oude Testament vervuld is, niet afgeschaft is, maar vervuld is in het Nieuwe Testament. En dat de Heere niet woont in een huis met handen gemaakt. Dat het niet vastzit inderdaad op dit gebouw van deze tempel. En dat het waar is wat Jezus gezegd heeft. Dat ook straks deze tempel verwoest zal worden. En dat er niet één steen op de andere gelaten zal worden. En het is inderdaad waar dat hij gepredikt zal hebben. Dat het voorhangsel gescheurd is van boven naar beneden. En dat de wet van Mozes door Christus is vervuld. En dat je alleen maar zalig kunt worden uit vrije, soevereine genade alleen en anders niet. En dat de weg van het werkverbond is afgesloten. En daar zit de pijn bij de Joden. Het gaat om Jezus. Het gaat om de boodschap van vrije genade. Want deze mensen steunen op hun goede werken. Ze steunen op hun vrome godsdienst. Ze steunen op de ceremonieën. Ze zitten er zelf nog helemaal tussen. En Stefanus heeft hen er buiten gezet. En dat doet pijn. En als dat gebeurt, nogmaals gemeente, kunnen er twee dingen de vrucht zijn. Je kunt ervoor vallen, je kunt ervoor buigen, of je kunt je eronder verharden. En deze mensen hebben zich eronder verhard. Ze haten Stefanus met een dodelijke haat, zoals ze Jezus gehaat hebben. En ze zullen niet rusten of deze man moet weg. Deze man moet zwijgen. De ceremoniële dienst die moet herleven. Moeten terug naar eigenlijk de leer van de werken. Ze zijn totaal verblind. Ze snappen niets van het werk van Jezus. Ze zijn nog nooit een verloren zondaar voor God geworden. De weg van de werken is voor hen nog nooit afgesneden. En dan zeggen ze dat Jezus de tempel zal verbreken en dat hij de zeden veranderen zal. En met de zeden bedoelen ze natuurlijk de wet van Mozes. Nee, de Heer Jezus zal de zeden niet veranderen, maar hij heeft de zeden vervuld in zijn bloedstorting aan het kruis. Stefanus laat licht vallen, nieuwtestamentisch licht op het Oude Testament. Maar men wil vasthouden aan dat Oude Testament. De grootste vijandschap, gemeente, die ambtsdragers ervaren, die komt niet uit de wereld. De grootste vijandschap die Stefanus heeft ervaren, die kwam van de godsdienstige kant. De grootste vijandschap die Jezus heeft ervaren, kwam van de vrome godsdienst. Niet de Romeinen hebben Jezus gekruisigd. De Romeinen die hebben het in goede banen geleid, maar de Farizeeërs en de schriftgeleerden en de overpriesters en de Joden hebben Christus gekruisigd. Daar zit de diepe haat, omdat een mens zichzelf wil handhaven. En hoe is het nu in uw leven? Waar zoekt u de uitkomst? U kunt proberen om er onderuit te komen. U kunt proberen een smet te werpen op de prediker. U kunt proberen via lastering uzelf overeind te houden. Het is allemaal te vergeefs. Er is maar één weg tot de zaligheid, gemeente. En dat is verootmoediging. Dat is buigen onder de boodschap van vrije genade. Dat er inderdaad van een mens niks bij kan en niks bij mag. Dat ik alles kwijt moet. Dat goddelozen gerechtvaardigd worden om niet. En niet godsdienstige mensen. Dat is de strijd die hier speelt. Dat is de achtergrond. En daar moet u in conflicten maar eens op letten. Waar gaat het nou ten diepste om? In de discussies die we lezen in onze krant, waar gaat het nou ten diepste om? Meestal gaat het hierom. Om de leer van vrije genade. We gaan er onze derde gedachte door Gods glans beschenen. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 56 en daarvan het eerste en het tweede vers. Gena, o God, bescherm mij door uw hand. Zie hoe ik ben omringd aan alle kant. Zie hoe de mens zijn boze netten spant om mij daarin te jagen. En ook het tweede vers. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord, ik steun voortaan op hem. Zou vlees mij deren? Psalm 56 en daarvan het eerste en het tweede vers. onze derde gedachte door Gods glans beschenen. Laster, daar kun je zo weinig tegen doen. Daar kun je niks tegen doen eigenlijk. Verhalen die rondgaan over dominees en over ambtsdragers, waardoor hun werk wordt stuk gemaakt, gemeenten worden kapot gemaakt. En wat kun je er tegen doen? Je hebt er geen vat op. En verschrikkelijk als mensen zich met zulke praktijken bezighouden. Stefanus, hij heeft het aangehoord. En wat me opvalt is, hij gaat niet in de verdediging. Alle ogen zijn op hem gericht. Is het nogal wat? Wat er nou van je verteld wordt allemaal? Gaat daar nou eens op in? En ook de rechters kijken hem aan, want er staat alle die in de raad zaten de ogen op hem houdende. Beseft die man eigenlijk wel waar hij van beschuldigd wordt? Want hij zal gauw de diaken afwezen. Ja, sterker nog, als er straks een uitspraak komt, dan zal de straf veel zwaarder zijn. Ze kijken gespannen naar dat gezicht van Stefanus. Hij zal wel wit wegtrekken. Hij zal wel heel nerveus worden. Nu blijkt dat dit allemaal bekend is en over hem gezegd wordt. En wat lezen we dan? En alle die in de raad zagen de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens engels. Die man die staat er zo rustig, jongens en meisjes, met al die beschuldigers tegenover hem, die valse getuigen. Hij staat daar zo rustig en zijn aangezicht blinkt als van een engel. En de engelen blinken omdat ze bij God vandaan komen. Als de engelen die nemen altijd iets mee van de heerlijkheid van God. Denk aan de engelen in Lucas 2. De heerlijkheid des Heren omscheen hen. Toen de engelen daar kwamen bij die herders uit Bethlehem. De Heere geeft getuigenis. En welk getuigenis dan? Wel, ze zeggen Mozes. Hij heeft Mozes belasterd. Deze man is een vijand van Mozes. En weet je wat de Heere nu doet? Nu geeft de Heere, en ja, dat is de heilige ironie die je soms in de Bijbel ook terugvindt. Dat is het spotten van de Heere met zijn vijanden. Want wat doet de Heere nu? Hij geeft Stefanus de heerlijkheid die Mozes ook kreeg. En dat is aan de buitenkant van hem te zien. Want dan moeten we natuurlijk denken aan de geschiedenis van Mozes in Exodus 34. Mozes die was op de berg geweest. Hij had het aangezicht, hij was in de nabijheid van de Heere geweest. En toen hij van de berg afkwam, toen blonk zijn aangezicht. De heerlijkheid des Heren, die straalde af van zijn gezicht. Zelfs zo dat hij zijn aangezicht bewond. Omdat hij die heerlijkheid nog niet zo mocht uitstralen, dat zou Christus straks pas doen. Mozes was de Christus nog niet. En nou wordt hij ervan beschuldigd, Stefanus, dat hij Mozes verwerpt. En nou geeft de Heere hem dezelfde eer en dezelfde glans als Mozes. Hij lijkt op Mozes. De God van Mozes die geeft hem dezelfde gunst die Mozes deelachtig mocht zijn. En nog meer, want we moeten hier natuurlijk ook denken, hij lijkt niet alleen op Mozes, maar hij lijkt op Jezus. Dan denk ik aan de gebeurtenis op de berg der verheerlijking. Toen de Heer Jezus met 3 van zijn discipelen op de Tabor was. En dan lezen we Lucas 9. En als hij bad, werd de gedaante van zijn aangezicht veranderd en zijn kleding wit en zeer blinkende. Zo heerlijk. Zo heerlijk dat de discipelen gezegd hebben, laat ons 3 tabernakelen bouwen. De Heer Jezus die hoefde zijn aangezicht niet te bedekken, Mozes wel. Maar hij mocht die goddelijke heerlijkheid als borg en middelaar uitstralen. Zodat hij straks kon zeggen tegen zijn discipelen, maar die mij gezien heeft, die heeft ook de Vader gezien. Want de deugden van de Vader, die heb ik ook en die draag ik uit. Wat is dat een getuigenis geweest. Voor de Heer Jezus was tot op de berg der verheerlijking de voorbode van zijn verhoging. Hij moest nog lijden, hij moest nog sterven, maar hij zou verhoogd worden. Dat hebben de discipelen daar mogen zien. En gemeente, zo is het bij Stefanus ook. De glans die afstraalt van zijn aangezicht is een voorteken van zijn verhoging. Hij zal straks de martelaarskroon ontvangen. Dat zal de laster niet kunnen tegenhouden. Dat zullen de vrome Joden niet kunnen verbreken. Maar eer dat het zover is, dan zal de Heere zijn knecht vanuit het woord die boze lasteringen laten weerleggen. Dominee da Costa schrijft: dit teken gaf de Heilige Geest aan zijn dienaar als een teken van gemeenschap met deze discipel, met zijn heren. Ook in dienst verheerlijking op de Tabor, als een voorteken van zijn aanstaande eeuwige verheerlijking. Want de rechtvaardigen zullen blinken als de zon in het koninkrijk huns vaders. Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe dat lasteraars, die zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Lasteraars hebben een arm portie. Lasteraars zullen, zolang zij in zulke zonde blijven, niet tot het koninkrijk gerekend kunnen worden en voor eeuwig verloren gaan. Maar Gods kinderen komen thuis. Gods knechten komen thuis in een weg van strijd, moeite, zorg, waarin de Heere getuigenis geeft aan zijn eigen werk. En dat gebeurt hier op een zeer bijzondere manier. Dat heeft die raad gezien. En des te groter is ook het feit dat ze zich verhard hebben. Hier ziet u, gemeente, een mens gaat door. Als er geen verbreking is, als het woord het niet doet, als je er niet onder komt, een mens gaat door. Welke wondertekenen dat de Heere ook doet. En wat is dat erg dat dat nou ons bestaan is van nature, want dat is de bedoeling van deze diaken niet geweest. Hij heeft hun behoud op het oog. Ik kan niet op de geschiedenis vooruitlopen, maar zelfs straks als ze de stenen uit de grond trekken, dan staat die man nog voor hen te bidden. Dat is Stefanus. Hij heeft hun ondergang niet op het oog. Hij heeft hun behoud op het oog. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Maar zij hebben zijn behoud niet op het oog. Zo'n diep gewortelde haat tegen Stefanus. Nee, tegen Jezus. Daar zit het. Tegen de vrije genade verworven door Christus. Want gemeente, dat krijgt alleen waarde voor zondaren. En dat zijn deze mensen niet. Ze kennen zichzelf niet als verlorenen. U wel. Als dat er mag zijn, dan zult u in de komende periode onder die reden van Stefanus, denk ik, met een hongerig hart luisteren naar wat die man ons te zeggen heeft. Want daar ligt spijze in. Als hij gaat tekenen hoe de Heer in het Oude Testament gewerkt heeft en wat nou de vervulling daarvan is in het Nieuwe Testament, dan hoop ik van harte dat het overdenken daarvan tot rijke zegen mag zijn in onze harten. Laten we onszelf eraan toetsen. Kennen we iets van dat leven van Stefanus, geleid door de Heilige Geest, afgebracht van onszelf, of horen we bij de hoogmoedige godsdienstige mensen die hun eigen zaligheid zo in de weg staan?